Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, die zondaren zaligt, van God de Zoon, die het verlorene zoekt, van God de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Wij zingen samen van Psalm 5, daarvan de versen 5 en 6. Psalm 5, vers 5, wie zinloos zonder te overwegen wat hem betaamt, tot u durft gaan, zal voor uw aanschijn niet bestaan. En vers 6, gij Heere verdergt de leugenspreker. Hij die zijn hand met bloed bevlekt en gruwelen met bedrog bedekt, dergt als de snoodste wetverbreker den hoogsten wreker. Psalm 5, vers 5 en 6. Wij doen belijdenis met hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels, de paragrafen 1 tot en met 6. Waar de kerk van gans West-Europa bijeen op de Dordtse synode, en wij met hen belijden, aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige doods zijn schuldig geworden, Zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten, en om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en de bezoldiging der zonde is de dood. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toren Gods. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toren Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods. Gelijk geschreven is, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Insgelijks, het is u gegeven in Christus Jezus te geloven. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend. En hij werkt alle dingen naar de raad zijns willens. Na welk besluit hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurmt en buigt om te geloven. Maar degene die niet zijn verkoren, na zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in even gelijke staat des verderfs. Of het besluit van verkiezing en verwerping in het woord Gods geopenbaard. Het welk, evenals het de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot een verderf, al zal de heilige en Godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft. Amen. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Nieuwe Testament, het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 16e hoofdstuk vanaf het 9e vers. Marcus 16 vanaf vers 9. En als Jezus opgestaan was des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschap had degenen die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het een andere, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten, en verweet hun een ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen, gaat heen en in de gehele wereld, predikt het evangelie allen creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods.
En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal. En de Heere bracht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Laat ons samen bidden. Goedertierene God, die predikers uitzendt en daardoor uw koninkrijk uitbreidt, van de verste einden der aarde, bij de meest verblinden, onreinen, gevangenen en verharden, om ze uit te trekken uit die moerasgrond, uit die dood, uit die gevangenschap, en ze te hechten door een levend geloof aan uw lieve Zoon Jezus Christus. Gij brengt ook ons bijeen onder uw woord op deze middag, opdat wij tezamen verwaardigd zouden worden te horen en te geloven. We bidden het u. Schenk het ons, opdat het spreken met goddelijke kracht zou zijn geladen, en het luisteren tot zaligheid worden gebruikt, en alzo uw naam en roem onder ons geprezen worden, en dat door uw geest vanuit het borgwerk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, past ons met diepe verwondering u te aanbidden, dat gij zulke doenwaardigen als wij zijn nog zaligt, dat gij er op deze aarde nog hebt, die gij tot uw kerk brengt, die gij wederbaart, die gij geloofskennis en geloofsgemeenschap en geloofszekerheid en geloofsvreugde schenkt, om in het leven van de overgaaf zich geheel en al kwijt te raken aan u. Om geheel en al op u zich te mogen leren verlaten en in alle stormen en aanvechtingen vastheid te vinden in u, een zekerheid in het getrouwe woord van uw toezegging. Gij zijt de getrouwe die niet liegt, en daarom is uw woord betrouwbaar als van een die de waarheid spreekt. En daarom zal dat volk dat aan uw woord leert hangen en dat u leert aangrijpen in uw belofte ook met u niet bedrogen uitkomen, maar tot eeuwige verwondering en verheerlijking van uw naam aan uw voeten mogen buigen, om straks de lof en de dank aan u toe te brengen. En dan zullen ze komen uit alle talen en dialecten, uit alle naties en rassen, en ze zullen die ene kostelijke taal leren spreken, de taal van uw kerk. Gij zijt waardig te ontvangen de lof en de eer en de aanbidding, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle natie en taal en volk en geslacht. O Heere, laat dat ook de drijfveer mogen zijn van al uw knechten op deze aarde, waar gij ze dan ook plaatst, in welk continent van deze aardbol, dat gij ze zoudt bezielen en vervullen met uw geest, om waarlijk bewogen te zijn, Heere, niet omdat die bewogenheid wat doet, want met onze bewogenheid kunnen we ook u nog wel beledigen, Als we denken dat wij meer bewogen zijn over de zaligheid van onze naasten dan dat gij dat zou zijn. En toch, gij wilt van ons dat wij een heilige drangrede hebben. Een heilige bezieling hebben als ambtsdragers, als predikers, als voorgangers. O Heere, geef dat zendelingen en evangelisten. Geef dat predikanten en ouderlingen, diakenen, vaders en moeders doordrongen mogen zijn van de eeuwige belangen der ziel. Eeuwig wel of eeuwig wee. En laat dan uit genade de prediking vrucht mogen dragen. Stoot gij nog arbeiders uit in uw wijngaard? Baan gij nog de paden? Doe gij nog wonderen? En schenk gij bekwaamheid, getrouwheid, verootmoedigende genade om niets te zijn en het op de plaats van Paulus in het stof te betuigen, niet dat wij bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. En wilt u dan ook vanmiddag, Heere, niet zondaren trekken? Zou het ge dat niet willen doen? Zou het aan uw gewilligheid liggen? Zou het uw schuld zijn? Komt dat omdat uw evangelie niet rijk genoeg is? Niet wijd en breed en diep en hoog genoeg is? Niet rijk genoeg? Niet vol genoeg? Niet blij genoeg? Ligt dat aan de belofte? Zijn ze niet uitlokkend genoeg? O God, het is uw schuld niet. Het is de schuld van uw woord niet. Het is de schuld van uw lieve zoon en zijn offeranden niet. Als wij straks in de duisternis ons leven zien beëindigd worden en de eeuwige duisternis moeten ingaan. Eigen schuld, want wij konden zalig worden. We mochten zalig worden. En uw almacht hebt gij aan een twijfelende, onmachtige, aanmächtige ziel ter beschikking gesteld, wanneer daar slechts de schreeuw des harten was, de nood van de ziel bij een jongen of een meisje, bij een man of een vrouw, om uw hulp. En dan zou gij trekken, hebt u zelf beloofd. Heere, gij zijt het aan ons niet verplicht. O, het zou zo'n wonder zijn als wij allen dat geloof krijgen. Het is al zo'n wonder als er ene is die dat geloof van u krijgt. Want Heere, wij zijn allemaal zo tegen, zo vijandig, zo eigengereid en eigengerechtigd. En wij verzetten ons tegen vrije genade. En we willen niet stelselmatig afgebroken worden en onszelf kwijt. Bedien ons dan nog om Jezus wil aan de middag van deze dag. Bij verrassing en vernieuwing tot verblijding en uw naams verheerlijking. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte daar van het 16e vers. Markus 16 vers 16, waar Gods woord luidt: die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Wij zingen van Psalm 56, de versen 4, 5 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 4, 5 en 6. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven in twee collecten bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang bestemd voor de instandhouding der predikantsplaatsen.
Wat denkt u?
Wie zouden er geschikt zijn om predikant te worden?
Gemeente.
Wie zouden er geschikt zijn om uit te gaan over het ronde aarde en mensen tot geloof te bewegen? Toch wel zulken die een sterk geloof hebben. Ik zou het tenminste wel gedacht hebben. Maar het blijkt dat dat helemaal niet zo is. Als God mensen roept tot zijn dienst en ze bekwaam maakt om in het evangelie te mogen dienen, te mogen preken dus, dan roept hij mensen die geen geloof hebben. En die zijn nou precies geschikt. Die geen geloof hebben. Want zo waren de discipelen hem. We hebben het net gelezen. Het waren mannen die geen geloof hadden. En dat verwijt de Heer Jezus hen ook. Want dat is heel erg. Geen geloof hebben, dat is een belediging voor God. Maar je zou juist daarom denken dat die mensen dan toch zeker niet in aanmerking komen om het evangelie te brengen. Mensen die, nou ja, kijk, als je nou niet beter kunt, als je nou wel goed je best doet, maar je kunt er niets aan doen dat je geen geloof hebt. Dan kun je nog voorstellen dat de Heer zegt, bij gebrek aan beter kan ik dan ook jullie nog wel gebruiken. Maar nee, het gaat over mensen die geen geloof hebben. En geloof, dat is vertrouwen, die God niet vertrouwen op zijn woord. En die aangaande God het getuigenis niet vertrouwen wat over hem verteld wordt. Die denken dat zal vast wel niet waar zijn. Zijn die mensen geschikt om het evangelie te verkondigen?
Ja, want weet u, als een dienaar des woords, als een ouderling op huisbezoek, als een evangelist in de grote steden of een zendeling op het verre, in het verre heidenland, altijd zelf kon geloven of meende dat hij zelf iets kon, hij zou voor degene die in hun onmacht en ongeloof ter neerliggen, een zweep zijn. Hij zou ze voortdrijven en zeggen, je moet geloven. Hij zou ze aanspreken op wat ze konden. Meer niet. Maar denk u in. Toen de discipelen erop uitgingen. En toen zij het evangelie gingen prediken. En ze zouden nog eens hebben teruggedacht aan die situatie van die eerste paasdag. Dat zij vanuit zichzelf maar geen geloof konden maken. En ze zouden in hun zendingswerk en hun predikarbeiders bij iemand komen die ook zo liep te klagen over dat ongeloof. Ik denk dat Petrus er toen naast is gaan zitten en heeft gezegd, man, ik kan het goed begrijpen, ik ben net zo. Ja, dat blijkt wel uit dit hoofdstuk, want Marcus, die dit boekje heeft geschreven, dit evangelie, Marcus is de leerling van Petrus. En je zou kunnen zeggen, het is een samenvoeging van preken van Petrus. De apostel Petrus heeft gepreekt. En Marcus heeft uit die preken precies opgeschreven wat nou precies gebeurd is tijdens Jezus' omwandeling op aarde. Marcus heeft het gewoon overgeschreven uit de mond van Petrus. En Petrus heeft het dus zelf verteld, wat in deze verse geschreven staat, in vers 14 vooral, over dat ongeloof. Zulke mensen zijn nou net geschikt om erop uitgestuurd te worden. Och, als de Heer Jezus in vers 15 begint met zeggen, gaat dan heen. Je zou verwachten dat hij dan bedoelt te zeggen, ga dan heen, uit mijn ogen, weg. Ik wil niets meer met jullie ongelovigen te maken hebben. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, ga dan heen in de gehele wereld. Welk stukje moesten zij overslaan? Niet één stuk. Niet één gedeelte. Niet één land. Niet één volk. Ja, maar er zijn wel mensen etende volk.
Hindert niet.
Ga er maar heen. Want de Heere zal meewerken. Nee, niet zo van, Petrus doet het en God helpt mee. Maar de Heere komt erin mee, zodat hij dat werk gaat doen van de prediking tot vrucht brengen. Mensen tot bekering brengen. Oh ja, er zijn zendelingen en predikers die zijn eraan gestorven. Aan het moordende klimaat of aan de moordende handen van de inboelingen. Maar ze zijn gegaan. En eeuw na eeuw is de prediking van het evangelie over deze aarde uitgegaan. En hebben mensen het woord mogen horen aan alle creaturen. Dat betekent aan alle schepselen. Ja, je zou zeggen, zelfs de dieren mogen meeluisteren. Zelfs de balken in het plafond of de stenen van de muur mogen meeluisteren. Die mogen er getuigen van zijn. Hoe de Heer overal in het openbaar zijn woord laat prediken. Predikt het evangelie. Wat is dat voor woord? Dat is de goede boodschap. Het verwonderlijke nieuws. De ongedachte verrassing. Dat God vervloekten en verdoemden in zichzelf komt opzoeken. Dat hij ze komt aangrijpen. Dat hij ze daar waar ze gelegen zijn. In hun diepe val in Adam. In hun absolute verlorenheid. Toch de hand geeft. Niet alleen de hand reikt. Maar hij grijpt ze bij de hand. En och, dan mag het waar zijn wat Mozes eens zei. Gedenk hoe de Heere u gedragen heeft. En dan mogen zij komen. En dan mogen zij gedragen worden. En dan worden ze binnengedragen in die eeuwige heerlijkheid. Dat is het evangelie. En de discipelen, beschaamd vanwege het ongeloof, nu zij de opgestane Heere Jezus ontmoeten op deze eerste avond van de opstandingsdag. Ze hebben maar één drang om uit te gaan en te prediken. En de Heere die heeft erbij gezegd wat er dan gepredikt moest worden. En wat ook het gevolg van die prediking zou zijn. En dat gevolg is heel vreselijk. O geliefden, als wij ons indenken in welk een gevaarvolle toestand de mens is. En in welke verschrikkelijke onmacht om zichzelf te redden. We zouden denken dat de prediking de boodschap van een redder, een zaligmaker. De prediking de boodschap van verlossing, van de mogelijkheid van zalig worden. Dat die prediking zeker gehoor zou vinden. Dat de mensen bij drommen op het strand staan te wachten als Paulus oversteekt bijvoorbeeld van Klein-Azië naar Europa. En daar bij Filippi. In Griekenland, in Macedonië, aan land. En dat de mensen bij honderden staan te wachten. Paulus, vertel ons toch, hoe kunnen wij behouden worden? Hoe kunnen wij zalig worden? Het gebeurt niet, hè? Nee, er gebeurt helemaal niks. Helemaal niets. O ja, er gebeurt heel veel. Er gebeuren grote wonderen. Daar komen mensen tot geloof. En zij komen tot de zaligheid. Maar wonderlijk, niet allemaal. Zelfs zo heel velen niet. Zij horen het misschien helemaal niet. Omdat ze bij voorbaat zondagsmorgens al denken, ik blijf lekker liggen. Wat kan mij die kerkdienst schelen? Of omdat ze in de kerk denken van, nou, ik kan nu heerlijk met mijn hoofd op mijn armen rusten en in slaap zakken. Wat kan mij verder die preek schelen? Of omdat anderen misschien dan nog zo onbeschoft niet zijn, maar ondertussen ook met alle andere dingen bezig zijn van dagelijkse leven, behalve met de preek, behalve met het woord van God, met dat kostelijke evangelie van de zaligheid. Er zijn mensen die het wel horen, maar die zeggen, nou, die dominee was mij te. En dan kun je allerlei dingen horen, die dominee was te zwaar. Ja. Dat gebeurt vaak, dat een preek zo wordt afgekeurd. En dat is goed te begrijpen, want strijd tegen de haren in, hè. Als wij eerlijk zijn voor elkaar op reis naar de eeuwigheid, dan is het al gauw te zwaar, te somber, te naar, te negatief. En dan vinden we dat er anders gepreekt zou moeten worden. Dan moest wat vriendelijker gepreekt worden. En wat opgewekter gepreekt worden. En wat blijmoediger gepreekt worden. Maar is dat wel waar? Is dat niet een vergissing? Oh, dan horen ze de prediking wel, maar zij keren zich af. Ze ergeren zich. Dat is ook al in de dagen van de Heer Jezus gebeurd. En dat gebeurde in de dagen van Paulus. U herinnert zich nog wel dat Paulus op de Areopagus in Athene ging preken voor de Griekse wijsgeren. En als ze dan horen over de opstanding, dan wijzen ze naar hun hoofd. Je bent niet goed, man. Hoe kan dat nou? En dan wijzen ze af. Dan zeggen ze, je mag nog wel een keer terugkomen hoor, om te preken. Maar nou hebben we er geen zin meer in. En ze sturen hem weg. Of later Felix, die Romeinse stadhouder, die het geweldig vindt om veel interessante dingen te horen. En dan gaat Paulus eerlijk zeggen dat er rechtvaardigheid moet worden betracht tegenover de naast. En dat er matigheid moet worden betracht tegenover jezelf. En dat er straks het oordeel komt. Dat toekomende oordeel van het eeuwig strafgericht voor degenen die onbekeerd zijn. En o Felix, hij spot er niet mee. Hij lacht er niet om. Hij wordt niet boos. Maar alhoewel hij schrikt en in doodsnood zich misschien wel op zijn bed keer na keer heeft omgewenteld. Hij heeft toch Paulus weggestuurd. En heeft zich van de preek ten diepste niets aangetrokken. En zo zouden er vele, vele, helaas vele voorbeelden te noemen zijn. In de loop der eeuwen van de Oude en van het Nieuwe Testament. En ook van de kerkgeschiedenis. En ook in Genemuiden. En ook, nou wordt heel persoonlijk. Van u en van jou. Prediking van het evangelie gaat uit, hè. Ook op de catechisatie. Maandags, dinsdags, donderdags, zaterdags. Weet ik veel welke dagen allemaal. En die prediking die zegt wat. De ene keer zal best wel moeilijk zijn. De andere keer is het misschien wel saai. En een derde keer, ach, ik weet niet welke excuses, welke verontschuldigingen wij allemaal kunnen verzinnen. Maar eerlijk zijn, hoe ging jij naar catechisatie? Nu al misschien zoveel jaren. En hoe heb je daar gezeten? En hoe heb je met de catechismus omgegaan? En zondags de prediking, weer mag je er zijn. Nu al voor de zoveelste keer, ontelbaar. Je kunt het allemaal niet bijhouden, hoeveel keer je al in de kerk bent geweest. En wees nou eens eerlijk, wat heeft dat uitgewerkt? Natuurlijk, wij zijn op deze zondagmiddag gekomen. Wij behoren bij een ernstige groep. Wij zijn veel beter dan de anderen. Wij onderscheiden ons positief. Velen liggen nou misschien wel op bed te slapen. Anderen zijn bezig zich te vermaken in de natuur. En een derde is bezig om weet ik wat voor slechte programma's of boeken enzovoort onder ogen te nemen. Maar hoe is het nou persoonlijk? Hoe sta ik tegenover God? Want daar gaat het om. De Heer Jezus zegt dat er een uiteindelijke beslissing zal komen. Een onderscheid. En dan zegt hij dat afhangt van dit ene punt. Geloof of niet geloof. Ongeloof. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Dat is het verschil. Niet wie trouw ter kerke ging zal zalig worden. Wie op belijdeniscatechisatie kwam zal zalig worden. En dat tegenovergesteld wie midden in de wereld leefde zal verdoemd worden. En wie spotte met kerk en godsdienst, met predikers en prediking zal verloren gaan. Nee, zo staat het niet in de Bijbel. Eén klein onderscheid. Die geloofd zal hebben. Of die niet geloofd zal hebben. Wat is geloven? Het grote onderscheid tussen zalig worden en verdoemd worden ligt in het geloof. En geloven, jongens, meisjes, vaders, moeders, wat zou dat zijn? Weet je dat? Natuurlijk, het is belangrijk dat dat ook uitgelegd wordt, maar nog veel belangrijker dan die uitleg is de vraag, weet je het hier van binnen? Heb je geloof geoefend? Heb je geloofsverbinding met God? Is hij je eigen of is hij u nog vreemd? Hoe staat ge heel persoonlijk tegenover de Heere? Hoe is het deze zondagmiddag met u, met jou en met mij? Is het waarlijk zo dat wij... U moet niet het historische geloof met het zaligmakende verwarren. Het historische of het verstandelijke geloof is best wel goed. Is heel fijn zelfs in deze tijd waarin zoveel mensen ook dat al niet meer hebben. Het historische geloof namelijk dat er nog jongens en meisjes zijn die op school geloven dat er een God is en niet evolutietheorie. Of die geloven dat er een hel is en die zeggen het komt allemaal wel goed straks. Dat is heel fijn als dat nog gevonden wordt. En dat er ouderen zijn die de ganse Bijbel van Genesis 1 tot Openbaring 22 als Gods woord aanvaarden. Dat is heel goed. Maar als dat nou het enige is, zou je dan zalig worden? Kom je er dan? Is dat genoeg? Het historisch geloof, de historie van de Bijbel te geloven, de geschiedenis, de waarheid. Oh nee, want geloof, geliefden, heeft zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament in de eerste plaats niet te maken met waarheden. Met dingen die waar zijn en die je dan gelooft, die je voor waar houdt. Maar geloof heeft in de eerste plaats te maken met relatie. Met vertrouwensrelatie. Een vertrouwensrelatie. Ja, dat is in het dagelijks leven ook. Hè. Er zijn mensen die je niet vertrouwt. Dan kom je erop visite en denk je, laat ik alsjeblieft proberen mijn mond dicht te houden, want straks heb ik wat te veel gezegd en dan gaat het de straat op. Dan kun je niks vertellen bij die mensen. Die kun je niet vertrouwen. Die maken misbruik van je woorden. Als je al eens een keer in vrijmoedigheid en openhartigheid iets vertelt, dan ben je binnen 3 dagen krijgt een hele gemeente te horen. Nee, die vertrouw je maar. Maar je hebt ook een vertrouwde vriend die je echt vertrouwt. Dat kan wel eens een keer een vergissing zijn trouwens. Maar laten we zeggen dat dat waar is, terecht is. Dan kun je daar alles aan kwijt. Vertrouwen. Maar niet alleen je aan zo iemand kwijt kunnen. Vertrouwen betekent ook zo iemand overnemen. Zo iemand aanvaarden, accepteren. Zo iemand geloof hechten aan zijn woorden, aan zijn beloften. Als hij zegt, ik heb dat gedaan, dan vraag je niet, heb je dat echt gedaan? Of ik zal dat en dat aan je geven, dan vraag je niet, meen je dat wel echt? Maar dan weet je wat hij zegt, dat meent hij. Wat hij zegt, dat is waar. Dat is omdat de spreker waar is. Daarom zijn zijn woorden waar. Omdat de belover betrouwbaar is, daarom zijn de beloften betrouwbaar. En daar gaat het over in het Oude Testament, als het Hebreeuwse woord voor vertrouwen, voor geloven, eigenlijk dit is. Dat een mens vlucht tot, en vluchten tot, dat betekent 2 dingen. In de eerste plaats nood en gevaar. En in de tweede plaats verlangen en hoop. Nood en gevaar, oh dat moeten we elkaar zeggen, geliefden. En God geven dat we daar een rechte indruk van hebben bij het spreken op de kansel, in de huisbezoeken en de catechisaties. Namelijk dat u in nood bent en dat u in een groot gevaar verkeert. En ik weet dat ik niks nieuws vertel, want u wist dat al lang natuurlijk. Want u weet allemaal dat er een eeuwigheid wacht. En u weet dat doop en belijdenis, avondmaal en kerkgang niet genoeg is om zalig te worden. U weet dat u bekeerd moet worden. U weet dat u anders op de brede weg bent. En u weet dat die brede weg en die wijde poort eindigt in de hel. Maar we moeten het elkaar toch zeggen. Waarom? Oh, mocht het zijn dat God erin meekwam. En dat u vanmiddag misschien na het vele jaren reeds gehoord te hebben, voor het eerst echt hoort. Dat je ongerust wordt daar, bejaarde man of vrouw. Dat je daar in nood voelt en zegt, Heer, is dat nou werkelijk ook mijn toekomst? Moet ik dan straks wegzinken in die buitenste duisternis? Is het straks dan voor eeuwig verloren en voor eeuwig te laat? O, dat gevaar, anders ga je niet vluchten, hè? Anders kun je keuvelen over genade. En dan kun je debatteren over geloof. Redeneren, discussiëren, argumenteren. Maar al dat theologiseren is alleen maar de zaken van een afstand bezien en op een afstand houden. En je vergist jezelf, jong en oud, zul je zo niet met je arme zielen omgaan? Zul je zo niet omgaan met de belangen van de eeuwigheid? In het jeugdwerk, bij de ouderen die we ook maar zijn, bij degene die buiten de gemeente staan, bij degene die binnen de gemeente zijn. We gaan alle naar de eeuwigheid. Maar ook hoop en verlangen zit in het woord vluchten, het woord geloof aan het Oude Testament. Hoop en verlangen, ja, want waarheen vlucht je dan? Daar waar je hoopt gered te worden. En het woord zalig worden in deze tekst heeft ook diezelfde betekenis, gered worden. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, zal gered worden, zal uit die nood en dood verlost worden, zal uit dat grote gevaar uitgerukt worden, zal uit die verlorenheid in de zaligheid geleid worden. O, welke wonderlijke, heerlijke zaak is dat, gemeente. Dat er hoop en verlangen verloort in de ziel, als een mensenkind niet alleen een oog krijgt op zijn verdorvenheid en zijn verlorenheid, dat dat rechtvaardig is, dat dat verdiend is, dat dat een werkelijkheid is voor een meisje van 13 jaar, net zo goed als voor een man van 83 jaar. Maar ook nog iets anders. Dat hij nou een geloofsgezicht krijgt op die hoop die voorgesteld wordt, die wij u prediken mogen, namelijk in de Heer Jezus Christus. En geloof het maar, dat de discipelen met blijdschap en met grote aandrang die naam hebben verkondigd. Dat ze maar ene begeerte hadden om die naam zo duidelijk voor te stellen. Zijn werk en zijn hart zo duidelijk voor te stellen dat daar niemand meer zou zijn. In Griekenland, in Turkije, in Israël, in Italië en waar ze maar kwamen. Dat er niemand meer zou zijn die aan deze persoon voorbij zou kunnen en willen leven. Dat er niemand meer zou zijn die deze naam nog zou wantrouwen. Die in deze persoon niet zou geloven. Die tot hem niet zou vluchten. Geloof, vluchten tot, uit de nood, met hoop. Ja, die hoop is gegrond, mens. Nee, ik zeg niet dat de hoop gegrond is wanneer u klakkeloos beweert, ik kom wel in de hemel. Ik hoop dat ik zalig word, dat kon wel eens een ijdele hoop zijn. Maar een hoop die gefundeerd is in de beloften Gods. In de voorstelling van de naam van de Heer Jezus. Van die persoon, van zijn werk, van zijn gezindheid, van zijn kracht, van zijn gewilligheid, van zijn liefde. Als u daar op uw hoop grondt, niet praten, maar echt in de dadelijkheid, als u alleen bent, zo stilletjes tussen God en uw ziel. Want de zaken van de eeuwigheid en de zaken Gods worden in de eenzaamheid en in de stilte uitgewerkt. En wanneer daar waarlijk iets gevonden wordt vanuit de betekenis van Christus' naam en vanuit zijn werken, vanuit de prediking van zijn daden, van zijn hart, dat is dat hij zonder meer een ieder die tot hem komt zal zalig maken, een ieder die tot hem de toevlucht neemt zal redden. O, dat u daar dan ook waarlijk de hoop en het verlangen mag uitspreken. Heere Jezus, nou wend ik mij tot u, want ik heb geen ander. Er is buiten u niets meer, er is in mij alleen maar verlorenheid. En dan het andere woord voor vertrouwen, betekent, en dat is heel schoon, heel rijk, heel wonderlijk. Het andere woord voor geloven is, je laten dragen. Je laten dragen, meer niet, hè. Ja, mensen, het is echt eenvoudig. Je laten dragen. Die geloofd zal hebben, dat betekent die nou ophoudt met tegenwerken. Die nou ophoudt met zelf doen. Die nou ophoudt met ik zal toch dit nog en ik moet toch dat nog. En het moet eerst toch zus, het moet eerst toch zo. Nee, die zich laat dragen. Die zich laat zaligen. Die zich laat verzoenen. Die zich laat trekken. Die zich laat bekeren. Dat doe je niet zelf meer. Dan is alles een van God gewerkte zaak. Een wonderlijk geschenk. Een heerlijk aanbiddelijk geschenk. Ja, want weet u wie zich nou laat dragen? Die zijn benen breekt. Of die kreupel is. Of die verlamd is. Dat is nou geloof. Je laat te dragen. En waarop moet ge u dan laten dragen? Op de waarachtige toezeggingen Gods. En door wie moet ge u dan laten dragen? Door de almachtige God zelf. O, heb ik u niet als een voedsterling op de schoot gekoesterd, zegt de Heer. O, dan gaat hij een tegenstelling maken. Hij zegt, weet je wat de heidenen doen? Die moeten hun godenbeelden op de nek nemen en dan lopen ze te sjouwen. Want dat godsbeeld moet verzet worden van de ene hoek van de kamer naar de andere. Maar u hebt mij niet gedragen hoor, ik heb u gedragen. En dat volk dat werd zalig gemaakt omdat God het deed, dat is nou geloof. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Geloven heeft deze klank aan zich. God laten werken, alles uit handen geven, zich geheel aan hem toevertrouwen, steunen op zijn genade, op zijn verbond, op zijn almacht, op zijn gewilligheid, steunen op hem alleen. Heere, u weet wie ik ben, u weet dat ik niets goeds heb. U weet dat ik geen weg meer kan bedenken. Dat ik geen pogingen meer in het werk kan stellen om mijzelf te redden. Hoe moet dat nu verder? Wilt u het mij geven? En daar waar die ziel vanuit het woord des Heren onderwezen in hem al zijn heil en zijn eer mag zien, daar is hij zalig. Daar is die zalig. Ja, het is, u gelooft niet, hè? Ik kan me indenken. Ik kan begrijpen dat je me niet gelooft. Diegene onder ons die met het historisch geloof zichzelf aanpraat dat hij zaligmakend geloof heeft, die gelooft het wel. Die gelooft het zomaar. Die gelooft het fijn, heerlijk, prachtig, dat is makkelijk. Maar diegene die zo vanmiddag eerlijk hebben geleerd wat ze verdiend hebben, namelijk verdoemd worden. Wat ze verdiend hebben vanwege hun zonde. Dat ze hebben geleerd hoe ontzettend erg het van binnen is. Dat ze niet meevallen. Dat ze niet meewerken. Maar dat ze alleen maar tegenvallen. Dat ze alleen maar tegenwerken. En die hebben geleerd dat het zo verdiend is dat God nooit meer naar ze omkijkt. Die durven niet geloven. Die kunnen niet geloven. Die zeggen, ja, maar hoe moet dat dan? Heb ik nou wel echt geloofd? Is dat bij mij nou wel waar? En u wilt eerst weten of u echt geloof hebt. En dan pas gaan geloven. Ja, begrijp het goed hoor. Eerst weten of het waar is. En dan pas. Kan niet, hè. Kan niet. Ja, zegt u, maar dat is toch het gewone leven? Ook zeker. Wanneer u bijvoorbeeld over het ijs zou moeten. Dan zegt u, nou ik stap er maar op en dan zie ik wel of het mij houdt. Nee, eerst proberen. En als dat ijs te dun is, dan ga ik er niet op. Kijk wel uit. Eerst zekerheid. En dan het waar. En nou is het geestelijk leven net andersom. En dat je daar nou maar niet bij kunt. En dat je dat nou maar niet aandurft. En dat alles van binnen zegt, ja maar, kijk uit. En dat het nou eens misgaat, dat het nou niet waar is. Och, allemaal ongeloof. Weet u wat ongeloof is? Ongeloof. Dat is niet een lot, maar een keus. Dat is niet zeggen van ik kan niet geloven, maar dat is zeggen ik wil niet geloven. Want ongeloof, dat is zeggen, misschien meent God het wel niet. En een dag later zeg je, God zal het wel niet menen. En nog een week later zeg je, God meent het niet. Heel voorzichtig begint het. Je twijfelt aan de Heer. Je twijfelt aan zijn almacht. Om als u zich op hem verlaat, u te dragen, te kunnen redden. U twijfelt aan zijn gewilligheid. En dat is nog veel sterker. Want als hij toch eens mij niet zal willen zalig maken. Ik kan toch niet zomaar mijn hele hebben en houden aan hem toevertrouwen. Ik moet er eerst weten of ik wel een kind van God ben. Ik moet er eerst weten of hij wel mijn God en mijn vader is. Ik kan toch niet zomaar zeggen, ik heb het. Dat is veel te gewaagd. Veel te gevaarlijk. Tuurlijk, u hoeft ook niet te zeggen, u hebt het. U hoeft helemaal niet te zeggen dat u wat hebt. Maar om met de woorden van Philpott te zeggen, weet u wat geloof is? Het wezenlijke van het geloof. Dat is ervan overtuigd zijn dat God goed is. Dat hij almachtig is. Dat in Christus de zaligheid is. Dat is nou geloof. En dan mag die ziel alles kwijt zijn en op hem vertrouwen. En ongelovigen te zeggen, ja, maar je kunt op God niet aan, hoor. En je weet maar nooit, want misschien valt het wel heel erg tegen. En oh, dan zul je straks toch nog je verdriet. Nee, niet het wagen op de Heere, want straks dan gaat het verkeerd. Geloof, ongeloof, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En gedoopt zijn, weet u waarom dat nou nodig is?
Gemeente, dat is nou nodig, omdat de gelovende altijd een ongelovige is. Daarom. Begrijpt u dat? Begrijpt u dat hier, in uw hart? En niet alleen met uw hoofd. Omdat de gelovende, zoals hij hier beschreven staat, nou altijd een aangevochtene, een bestredene is, die 1000 duivels uit de hel op zijn levenspad ziet staan, die met 10.000 vijanden tegelijk heeft te strijden, die aan alle kanten omringd is met tegenstrijdigheid, want ook zijn eigen gevoel zegt, ja man, nou heb je ooit eens gehoopt op de Heer, en je hebt ooit eens goed gedacht van God, hè? En je hebt wel eens momenten gehad dat je werkelijk dacht, nu is in de Heer ook mijn zaligheid. Nu is het voor mij, oh wat een wonder, maar het is niet waar hoor. Want kijk eens in je ongeloof is nog zo sterk. En je twijfel, je beledigt God ermee. En kijk eens wat voor verdorvenheid er nog is, wat voor wereldgelijkvormigheid er nog is, wat voor een dood en verdoemenis daar van binnen nog is. Oh, zou u durven denken dat u geloof hebt, dat dat waar is? Niks van waar, gelooft er maar niks van uw geloof. En in zekere zin heeft de duivel nog gelijk op. Als hij zegt, het is niks met jou. Het is nooit wat geweest en het wordt ook niet wat. Dan heeft hij nog gelijk op. Geef het een duivel maar volmondig toe, mensen. Probeer maar niet wat anders te bedenken, hoor. Ga er maar niet tegen in en zeg niet, ja, maar ik heb toch dit. En ik probeer toch dat. En ik heb toch een voornemen, zus. En ik heb toch een plan, zo. Wel, nee, mensen, wordt allemaal in het vuilnisvat, want dat telt niet mee. Weet je wat nou de zaligheid is? God alleen.
Ja, zegt u, maar dan moet je toch wat hebben?
Nee. Want weet u wat de doop hier nou voor functie heeft? Waarom dat erbij staat, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn? Dat betekent heel eenvoudig dit. Dat volk nodig heeft in hun strijd en aanvechting, in hun vertwijfeling en bestrijding, om op God gewezen te worden. Ja, dat de Heere zegt, luister eens, u, misschien bent u bijna dood van al dat geschreeuw van de hel in uw ziel, van al die lasteringen van de duivel in uw hart, van al die twijfelvragen die uit de wereld op u afkomen. En je kunt bijna de belofte Gods niet meer horen. Kijk dan nog eens naar uw voorhoofd. Weet u wat God daar heeft geschreven? Daar heeft God zijn driemaal heilige naam geschreven. Daar heeft hij geschreven de naam van de Vader. En dat is een naam vol van liefde. En de naam van de Zoon. Dat is een naam vol van genade. En de naam van de Heilige Geest. En dat is een naam vol van vertroosting. En nou is het drie-enige God. Nee, niks aan u verplicht, dat is waar. Maar wel gewillig om u alles te schenken. Waar u aan het einde komt met uw geloven. Met uw vasthouden. Met ik zal vluchten. En ik zal bij hem schuilen. En alles houdt op. En alles wordt afgesneden. Dan kunt ge niet meer vertrouwen op uw bevinding. En dan kunt ge niet meer u verlaten op uw ervaring. En dan kunt ge niet meer te raden gaan met verstand of vlees en bloed. Met herinnering of weet ik veel wat nog meer. Maar één ding nog. Dan kunt ge alleen nog maar u restloos aan die God van uw doop. Dat is aan de God der getrouwheid. Aan de God der gewilligheid. Aan de God der barmhartigheid. U toevertrouw. Geloof. Een aangevochten geloof. Een bestreden geloof. Een heen en weer geslingerde gelovige. Een aan alle kanten twijfelende gelovige. Een aan alle kanten onder dikke aslagen bedekt geloof. Dat als een verlammetje nou gaat sterven. En dat geloof wordt nu door de sacramenten. In de hand van de Heilige Geest versterkt. O, en daarom staat er ook niet bij. Die niet gelooft en niet gedoopt zal zijn. Maar die niet geloofd zal hebben. Want dan valt de doop weg. De doop is immers niet een middel tot zaligheid. Maar de doop is alleen maar een versterking van het geloof. Dus bij het ongeloof komt de doop niet meer ter sprake. Is die er wel of is die er niet? Mensen, maakt niks meer uit.
Maar voor het geloof is de dood zo belangrijk. Want de dood, dat is waarop de Heere heeft gegeven zijn trouwbelofte. En de Heer heeft zijn trouwring gegeven. Ja, dan kan het zijn dat je aan alle kanten alleen maar strijd hebt. En dat de Heere zegt, oh, ben ik het dan niet waardig dat je op mij vertrouwt? Ben ik het dan niet waardig, uw aangevochten gelovige? Uw aangevochten ongelovige? Ja, want u houdt niks, geen geloof meer over. Hè? En u bent nu aan de wereld gelijk. En u bent aan alle zonden gelijk. En u kunt nooit meer iets goeds voortbrengen. Ben ik het dan niet waardig dat ge mij zoudt vertrouwen? Op dat plaatsje kan de Heere wel eens uw aandacht richten op die doop. U als kleinkind gedoopt. Of misschien als volwassene gedoopt. En dan, u zegt, daar heb ik ook niks meer aan die doop. Daar kan ik niks mee doen. Nee man, dat kun je ook niet. Maar de God van uw doop, zou hij gelogen hebben toen hij u dat water op het voorhoofd liet druppelen? Zou de Heer het niet gemeend hebben? Zou hij toen maar een toneelspel hebben opgevoerd? Dat durf ik er niet te denken, is het wel? Wat heeft de Heer dan beloofd? Wat heeft hij toen dan gezegd? Heeft hij toen dan iets gezegd wat hij nou niet meer wil? Heeft hij zijn woord ingetrokken? Oh, ik weet het, u kunt geen enkel recht laten gelden. Ik weet het, de Heer is volkomen recht als hij het niet geeft wat hij wel heeft beloofd. De Heer is niets verplicht aan u, maar dat neemt toch allemaal niet weg, geliefden, dat de Heer in zijn woord toch betrouwbaar is en betrouwbaar blijft. En dat als u geen geloof kunt meebrengen, maar aan alle kanten vastloopt, dan wil de Heer zeggen, maar ben ik dan waardig dat je zo aan mij twijfelt? Aan mijn almacht twijfelt om u uit te rukken? Aan mijn gewilligheid twijfelt? Ben ik het dan waard dat je op zulke manier met mij omgaat? Ben ik het dan waard dat je zomaar tegen mij zegt, ik kan op God niet aan? O geliefden, en dan, als daar die dood weer, niet dat water, niet die prediker, niet alle omstandigheden, maar die onderstreping van de belofte Gods, van de waarachtigheid van de belofte Gods, als dat er weer in uw herinnering en voor uw aandacht komt, dan kan het niet anders. Of zul ik een ziel zou zeggen, Heer, dan zal ik op hoop tegen hoop geloven. Dan zal ik geloven als donker is. Dan zal ik geloven terwijl het een woedende zee is. Dan zal ik geloven tegen de wind in en tegen de storm in en tegen de orkaan in. Dan zal ik geloven, Heer, ik weet niet hoe ik het moet doen. Leert u het mij maar. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Eenvoudige tekst. Eenvoudige zaak. Als er geloof is, mensen, dan is er niets eenvoudiger dan zalig worden. Want immers, het is je laten dragen. En wie kan nou zeggen, dat kan ik niet. Wie kan nou eerlijk zeggen, ik kan mij niet laten dragen. Wie kan nou eerlijk vertellen, Heere, ik ben onmachtig om mij te laten dragen. Oh nee, je kunt niet zeggen dat ik kan mij niet laten dragen. Je kunt wel zeggen bijvoorbeeld, ik kan niet lopen. Dat kan. Iemand die verlamd is, kan niet lopen. Iemand die kreupel is, kan niet lopen. Iemand die een heel klein kind is, kan nog niet lopen. Maar je laten dragen, dat kan toch iedereen wel. Er is toch niemand die kan zeggen, ja, maar dat kan niet. Want de oudste man van Genemuiden en het jongste kind van Genemuiden kan zich toch laten dragen, is niet waar? Nou, en wat het nou geloven? Je laten dragen. En ongeloof, niet geloven. Dat zeggen, ik laat me niet dragen. Ik zal zelf lopen. Dat zegt de wettische fariseer van toen en nu. Die zegt, ja, maar ik doe toch mijn best? En hij zet allemaal stappen op weg naar de hemel en heeft niet in de gaten dat hij met al zijn nauwe wegen de brede weg bewandelt naar het eeuwig verderf. En die weg, daar zijn ook alle evangelische christenen op, die met een schijngeloof actief zijn. Ze kunnen dit en ze kunnen dat. Nee, het is niet zo'n nauwe weg, gelukkig. Ze zijn wat rijker en wat ruwer en wat makkelijker. Maar ondertussen is het ook de brede weg naar de hel. En geen andere weg. Maar nou dat volk, dat aan beide voeten kreupel is. En dat niets meer overal kan. Alleen maar zeggen, Heer, zou u mij willen laten, willen dragen. Mag ik mij nou aan u overgeven? Want weet u, het ongeloof dat in onze tekst staat, wordt verbonden met het woord verdoemd worden. En dat is een heel vreselijk woord. Een woord waar een kerktelefoonluisteraar de knop bij om zou draaien en zeggen, ja, maar dat wil ik niet meer horen.
En waar een kerkganger bij de kerk uit zal lopen zeggen, dat wil ik niet meer horen. Want dat is een woord, o geliefde, dat kunnen wij nooit goed vatten hoe erg dat is. Als daar een vader en een moeder mee wordt geconfronteerd aangaande zichzelf en zijn kinderen. En ze gaan het werkelijk verstaan, Heer, nou is het een van beiden. Onze kinderen, ons kind, eeuwig zalig of eeuwig verdoemd, vaders en moeders. Bedenk het dus. Het is niet zomaar wat om te trouwen. Het is niet zomaar wat om kinderen te krijgen. Het is niet zomaar wat om zielen voor de eeuwigheid aan uw zorgen te krijgen toevertrouwd. En dan? Wat betekent dan dat woord? Het betekent niet alleen de eeuwige straf der hel, die eeuwige vroeging, die eeuwige pijn. Het betekent ook dat het een rechtvaardige straf der hel is. Want weet u, daarom staat hier ongeloof bij het woord verdoemenis. Die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Die twee woorden horen bij elkaar. Waarom horen die twee woorden bij elkaar? Omdat ongeloof dit is. Ik schuif God buiten mijn leven. Ik weer hem uit mijn hart. Ik wil niks met hem te maken. Dat is ongeloof. En wat is verdoemd worden, dat is voor het rechtvaardig oordeel Gods gesteld te worden. En het vonnis te horen van een eeuwigdurende straf. Het is dus niet zomaar in de hel geworpen te worden. Het is niet zomaar een of andere eeuwigdurende en onduldbare straf van het lijden te ondergaan. Maar het is rechtvaardig. Dat zit in het woord dat hier in het Grieks gebruikt wordt voor verdoemd worden. Dat er rechtvaardige beoordeling aan ten grondslag ligt. En dat is iets wat wij altijd moeten vasthouden, ook als wij niet altijd begrijpen hoe het precies in zijn werking gaat. Wanneer het gaat over heidenen en over mensen die binnen de christelijke kerk ongelovig zijn. Waar zullen ze wezen? Hoe zal dat zijn? Zijn zij wel allemaal schuldig? Hebben zij allemaal de hel verdiend? Oh, wij vinden het vaak onrechtvaardig. Wij denken dat er misschien nog wel wat aan geknutseld zou kunnen worden aan de beslissingen Gods. Maar we moeten goed beseffen dat als de Heer Jezus hier zegt dat verlorenheid aan het ongeloof wordt verbonden, dan heeft hij het over een rechtvaardige straf, een rechtvaardige beoordeling. En wij zullen alle voor die rechterstoel verschijnen, jong en oud. En we zullen daar één voor één staan, wie we ook maar zijn. En dan zal het wezen een eerlijke beoordeling. Dan zullen wij niet te zwaar gestraft worden. Dan zullen de schuldigen niet onschuldig verklaard worden. En de onschuldigen zullen niet schuldig genoemd worden. Maar dan zal een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Daar dat hij gedaan heeft. Oh, dan zal het wezen dat je straks voor die grote rechter, misschien nu heb je een brutale mond. En nu denk je, wat kan mij al die onzin schelen? En misschien denk je, waarom zou ik hier zitten? En wat is het voor mij allemaal voor belang? En misschien heb je zin om je daartegen te verzetten. En misschien wil je niet luisteren. En misschien ben je van plan om je toch het hoofd in de wind te gooien. En te zeggen, ik zal zelf weten. Straks zul je geen antwoord hebben. Als de Heere van leven en dood eerlijk aan jou, aan u en mij, het vonnis zal voorlezen. Dan zullen de gezaligden zich een eeuwigheid lang verwonderen, omdat ze nooit hadden kunnen denken. Jazeker, ze hebben de zekerheid der zaligheid ontvangen. Maar ziend op zichzelf moesten ze zeggen, oh Heer, het kan niet. En dan zullen de veroordeelden en die verdoemd zullen worden op die plaats het moeten zeggen, Heer, u hebt gelijk. Want ik heb zelf ook op de 10 april 1988 smiddags in de kerk niet willen luisteren. Ik heb er geen zin in gehad. Ik heb geen aandacht gehad. Ik heb geen belangstelling gehad. Ik dacht dat mijn nood niet zo groot was. Ik dacht dat de verdoemenis niet zo erg was. Ik dacht dat de ernst van deze zaken niet zo aantrok. Ik meen dat ik nog tijd had, dat ik nog kon springen en dartelen, dat ik nog kon huppelen en lachen. Ik dacht dat ik nog met allerlei dingen van hobby en vrije tijdbesteding mijn tijd kon doorbrengen, verkwanselen in de ijdelheid en de leegheid van deze tijd. Ik dacht dat ik nog bezig kon zijn met plezier maken. Ik dacht dat ik nog grappen kon maken op deze aarde. Ik dacht dat ik nog helemaal niet aan de toekomst hoefde te denken. Maar wat ben ik een dwaas geweest, want ik ben gewaarschuwd. En ik heb het niet gewild. En ik heb het niet willen zien. O geliefde, dat is verdoemd worden. Dat is niet zomaar. Dat is niet onrechtvaardig. Maar dat is volstrekt eerlijk. Dat is gegrond op de uitspraak van een rechtvaardige rechter. Die zich niet vergist. Die nooit de zware, nooit de licht straft. Maar die in zijn Zoon Jezus Christus rechtvaardig heeft gestraft. En die daarin voor al dat volk een volkomen vrijspraak heeft gelegd. Voor welk volk? Voor een schuldig volk. Voor een verdoemeniswaardig volk. Want o geliefde, zo aan het einde van deze preek, deze vraag nog. Hebt ge wel eens eerbiedig in uw leven uw handtekening leren zetten onder deze uitspraak? O God, dan heb ik het verdiend dat ik voor eeuwig zal wegzinken. En waar ge dat hebt geleerd, zult ge toch ook die Christus waarlijk nodig krijgen. Zult ge hem waarlijk aanbidden dat hij die plaats heeft willen innemen voor zulke mens als u bent. En om dat plaatsje dan u te verwonderen. Want u bent niet zalig geworden en u zult niet zalig worden door iets van u. Maar louter uit genade. Louter doordat hij u draagt. Doordat hij u kwam opzoeken. Doordat hij zijn prediker zond. Doordat hij dat evangelie niet verkondigt. Doordat hij zijn Zoon liet sterven en liet opstaan. Doordat hij u daar kwam aangrijpen. Doordat hij u daar een nieuwe wil gaf. Doordat hij u in die eeuwige liefde deed delen. En daar is de prediking ook vandaag nog steeds. En op deze aarde nog steeds opgericht. Opdat zijn koninkrijk daardoor worden uitgebreid. En velen, ja kon het zijn wij allen, tot geloof worden gebracht. Amen. Wij zingen van Psalm 34 en daarvan het 11e vers. Psalm 34, vers 11. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Psalm 34, het laatste vers. Gelukkig niets aan toe te doen. Wij hoeven geen zware wet te vervullen, geen strenge eisen te gehoorzamen, geen voorwaarden waaraan we moeten beantwoorden. Gij vraagt slechts geloof. En dat is dat we aan het einde met onszelf u laten werken. Dat wij, terwijl Satan aanvecht, terwijl ons geweten ons veroordeelt, terwijl uw heilige wet ons beschuldigt, nochtans eerbiedig afkijken wat gij doet. Want gij alleen doet het. En dat is toch zo'n wonderlijk evangelie. Zo'n eerlijke, blijde boodschap. Voor mensen die geen geloof kunnen maken. Gij schenkt het. Vanuit uw eeuwig verkiezend welbehagen. O God, schenk het ons. Juist ook aan diegene die hier kwam om niet te luisteren. En geen zin had om bekeerd te worden. Schenk het ook aan dat arme en tobbende volk. Dat geheel en alles aangewezen. Echt nu leert niets te kunnen. Maar aangewezen is op u. Als u het niet doet, zijn zij verloren. En als u het wel doet, dan is het goed. O Heere, en u kunt u ons wel voorbij, maar verheerlijk nog uw naam. Uw kracht, uw Zoon, in zijn schuld betalende en genoegzame offeranden. Opdat ook wij hem zouden eren en gij daardoor verheerlijk zou worden. Gedenkt u deze ganse gemeente, jong en oud. Neem ons allen in uw handen, ziek en gezond, bedroefd of verblijd, geplaagd of gezegend. Neem allen in uw hoede. Trek ons maar in uw nabijheid, om u hartelijk te beminnen, om dicht bij u te schuilen, om alles alleen van u te verwachten, ja, om uw komst zelf te verwachten. Gedenk gij al uw knechten, die het geloof moeten preken, het niet kunnen maken, niet kunnen geven, en zelf ook niet hebben. Alles van u krijgen, van dag tot dag. Wat een heerlijk leven, van niets te zijn. En zo wordt gij alles. Maar als gij alles zijt, dan worden wij niets. Kom gij dan erin mee, en leer ons u danken, dat gij zalig maakt, door het evangelie, en niet door de wet. Want dan kon het niet meer. Breek ons dan door die wet maar af. Maak ons geschikt voor het evangelie. Maak plaats voor uzelf. Soevereine, eeuwige God. Verhoor ons uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 62, de versen 1, 4 en 5. Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Vers 4, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Goden stil. En vers 5, in God is al mijn heil, mijn eer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. Psalm 62, vers 1, 4 en 5.
hebt uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.